is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk impact. Ik ben Glenn van den Burg. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs een oproep gedaan om meer te experimenteren met social impact bonds. Ja, dan vraag je je misschien af, wat is dat eigenlijk? Nou, dat gaan we in deze aflevering gaan we je dat uitleggen, wat ze eigenlijk zijn, hoe het staat met die social impact bonds, of ze al een beetje wijdverbreid zijn, welke voorbeelden er zijn en natuurlijk ja, of we dat eigenlijk wel moeten stimuleren. Hè? Werkt het of werkt het niet? En dat doen we in deze aflevering van Impact met Ruben Koekoek, de oprichter van Social Finance NL en Carly Relou van het Impact Center Erasmus. De Impact Update met de laatste trends op het gebied van duurzaamheid wordt verzorgd door Volkert van den Molen van duurzaamondernemen.nl. En vergeet daar het streepje niet tussen te zetten. En deze aflevering maken we in samenwerking met het Impact Center Erasmus, onze partner. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp krijgen? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. En vergeet dat niet te doen, want anders kunnen we je geen berichtje sturen. 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en impact aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar Impact.
New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
Carly Relou en Ruben Koek. Wat fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
In de studio op vrijdagmiddag. Wat een feest. Ja, toch? Ja, Carly, maar even beginnen bij het begin. Social Impact Bonds, dat is een hele mond vol. Wat is het?
Ja, het is een vrij nieuw concept. In 2010 gestart in Engeland met de Peterborough Prison. Waar een aantal organisaties dachten dat ze een goede oplossing konden vinden voor mensen die na een korte gevangenisstraf weer vrij snel terugvielen in de criminaliteit. En dachten, nou, dit kunnen wij oplossen. Wij kunnen deze mensen helpen zodat ze niet meer zo snel terugvallen in de criminaliteit. En zij zijn toen een contract aangegaan met de overheid, waarbij zij betaald zouden krijgen als het ze lukte om mensen uit de criminaliteit te houden.
Okay.
Dus door ze bijvoorbeeld te helpen aan een woning, door ze te begeleiden naar werk. Het basisconcept van een social impact bond is dus dat je een uitvoerende partij hebt die aan de slag gaat met de doelgroep die van tevoren gedefinieerd is. Dus bijvoorbeeld deze gevangenen met een korte gevangenisstraf en niet mensen die na 10 jaar uit de gevangenis komen. Een overheid die dus het probleem heeft dat mensen snel weer terugkomen in de criminaliteit. En een investeerder die zegt, ik geloof hierin. Ik denk dat deze uitvoerder deze mensen goed gaat helpen.
Hey, maar simpel gezegd, loopt de overheid niet meer het risico van succes of van falen. Maar loopt de investeerder het risico van succes of falen?
Nou, de investeerder neemt het risico op zich, ja. Dus die durft het aan te gaan om de uitvoerder al vooraf te betalen, omdat ze ervan uitgaan dat de uitvoerder deze mensen zo goed kan helpen dat de overheid ze terug kan betalen. En er worden van tevoren natuurlijk afspraken over gemaakt. Wanneer krijgt de uitvoerder of de investeerder terugbetaald? Wat voor resultaten moeten ze daarvoor bereiken? En hoeveel krijgen ze dan terugbetaald? Dus de overheid die raakt inderdaad het risico kwijt dat als dit helemaal niet werkt, ze te veel betaald hebben. Tegelijk loopt natuurlijk ook het risico dat als het goed werkt, dat ze veel meer betalen
dan ze
hadden moeten betalen als ze voor de normale uitvoering hadden betaald.
Ja.
Ja.
Ruben, want voorheen was het zo dat als je als overheid iets voor elkaar, hè, voordat je het alternatief voor social impact bonds is eigenlijk dat je gewoon een opdracht verstrekt. Dan zegt, goh, weet je, we hebben mensen die aan het werk moeten. Heb je daar een programma voor? Dan komt er een soort reïntegratieachtige aanpak. En dan gaan we aan de slag. En als het slaagt, is het mooi. En als het niet slaagt, dan is het jammer, maar dan krijgt uiteindelijk de reïntegratiebureau of wie dat dan ook doet, die krijgen wel zijn centen.
Absoluut, ik had het niet beter uit kunnen leggen. Inderdaad, met een opdracht of een subsidie betaal je voor een activiteit. En met een social impact bond betaal je voor resultaat. Dus dat is het grootste verschil.
Ja. En waarom zou iemand dat willen? Want waarom wil de overheid dat of waarom wil die investeerder dat? Waar is zeg maar dit idee, ja, de basis van dit idee ontstaan? Want als het geen probleem oplost, dan hebben we er niks aan. Simpel gezegd, toch?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn, nou ja, Ruben kan me vast zo aanvullen, een aantal redenen waarom een overheid dat zou willen. Ten eerste zijn er vaak vraagstukken die te maken hebben met verschillende overheidsdiensten of afdelingen van een overheid. Zoals bijvoorbeeld als je aan kinderen denkt. Of gezinnen waar problemen zijn met kinderen. Die hebben te maken met jeugdzorg, maar ook met scholen. Er zijn meerdere partijen die daar een rol in spelen. En via zo'n social impact bond kunnen zij samenwerken. Kunnen ze samen gefinancierd worden. Bijvoorbeeld dat verschillende overheidsdiensten samen betalen voor de resultaten. In plaats van dat iedereen bezig is met zijn eigen stukje probleem op te lossen. Waar zij dan eigenaar van zijn. Mm-hmm. En het stuurt heel erg op lange termijn of effectiviteitsdenken. Dus welke resultaten werk je naartoe en hoe ga je deze resultaten over een langere periode zien? Het heeft natuurlijk ook te maken met een politieke cyclus. Als je een politicus hebt die denkt aan de volgende verkiezingen. Terwijl een langdurige social impact bond en de resultaten die vaak pas over jaren misschien zichtbaar zijn. Zeker als je preventief iets gaat doen. Als je natuurlijk zegt, ik ga nu voor kinderen iets doen omdat ik dan denk dat als ze 16 jaar zijn, ze niet meer uit school gaan vallen, maar doorstromen naar een opleiding. Nou ja, dat weet je nog helemaal niet zo op zo'n korte termijn. Dus het stimuleert heel erg om langere termijn denken in te voeren. En het kan ook risicoaversie aanpakken. Dus als je natuurlijk een innovatieve oplossing gaat doen of iets anders dan je hiervoor hebt gedaan, is het best wel spannend. En straks betaal je inderdaad heel veel geld en blijkt dat die aanpak helemaal niet werkt. In een SIP dan heb je dat risico minder, want je betaalt iets meer als het lukt. En je betaalt niks als het fout gaat. Behalve natuurlijk de organisatiekosten.
En ik kan me voorstellen dat je ook, als je die resultaten scherp gaat krijgen, dat je dan ook veel beter kunt nadenken, of misschien zelfs wel moet nadenken over, ja, maar wat heb ik er dan aan? Wat is dan eigenlijk het resultaat? Wat is eigenlijk de impact als er zoveel mensen aan het werk komen, of als die kinderen zoveel gezonder blijven? Dat is natuurlijk ook wel weer een lastige vraag gelijk, Ruben.
Ja, absoluut. En dat is misschien wel het belangrijkste voordeel van een social impact bond, dat het een disciplinerend middel is om voordat je begint eerst heel duidelijk te stellen welke resultaten wil ik bereiken, hoe ga ik die kwantificeren en welke meetafspraken maken we daar. Dat maakt het ook zo interessant. Bijvoorbeeld in Rotterdam, waarmee we begonnen, gingen we eerst meten op basis van data van de gemeente wie is in of uit de uitkering. Maar ja, daar merkten we dat nog niet alles zei. Want ook als je verhuist, dan betaalt de gemeente Rotterdam geen uitkering meer. Maar misschien nog wel de gemeente Schiedam.
Dus dat is wel een creatieve oplossing.
Ja, sterker nog, als je naar de gevangenis gaat, dan stopt je uitkering ook. Dus dat zijn toch niet de resultaten die je wil. Dus, maar je hebt dus een heel uitgebreid gesprek van wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat meten? En dat is heel waardevol. Dat voordat je begint, dat je eerst dat gesprek met elkaar hebt. En daar, als je het goed uitvoert, kan een social impact bond voor zorgen.
Ja. Laten we het even concreet maken. Want dan snappen we het volgens mij allemaal veel beter. Ruben, je had het net al over de social impact bond bij Rotterdam. Was ook de eerste volgens mij, toch? Gemeente Rotterdam.
Ja, zoals Cardi had gezegd. De eerste is in de UK. In de Peterborough.
Okay. De eerste in Nederland.
In Nederland hebben we het voor het eerst uitgevoerd met de gemeente Rotterdam.
Was het vraagstuk waar ze mee aan de slag wilden?
Dat is jeugdwerkloosheid.
Okay.
Dus 2013, 16.000 Rotterdamse jongeren zaten in de bijstand. En natuurlijk deed de gemeente Rotterdam al van alles. Gaf allerlei subsidies en opdrachten aan partijen die aangaven dat ze die jongeren wel aan de baan konden krijgen. Maar de gemeente Rotterdam en toenmalig wethouder Marco Florijn wilde het anders doen. Dus die heeft zo'n social impact bond geïntroduceerd in Nederland.
Ja. Dus om wat te doen aan jeugdwerkloosheid. Ja. Maar welke vraag stel je dan aan de buitenwereld? Want dat is nogal een brede vraag.
Nee, ja, klopt.
Toch?
Ja. Dus vul me aan. Maar wat heel concreet wat er is gebeurd, is twee investeerders, ABN AMRO en Start Foundation, betalen een bedrag aan een sociaal ondernemer, de Business Club.
Ja.
En voor dat bedrag, zo ongeveer 7 ton, helpt de Business Club 160 jongeren aan een baan. Of in ieder geval, die gaan een traject in om in een traject naar een baan, ondernemerschap of een opleiding, in ieder geval uit die uitkering. En tegelijkertijd hebben we op basis van data van de gemeente Rotterdam een voorspelling gedaan op individueel niveau hoe lang het duurt voordat iemand uit de bijstand is. Dus met de wijk waar ik woon, de opleiding die ik heb, het aantal kinderen, wel of geen schulden.
Een voorspelling, stel je voor dat we niks doen?
Ja. Dan,
gaat dit gebeuren.
Ja, stel ik verlies mijn baan ik ga aan de bijstand. Dan kan je een voorspelling maken. Nou, het kost Ruben 200 dagen voordat hij uit de bijstand is. 200 keer 40 euro per dag. Dan heb je de voorspelde kosten die de uitkering dan met zich meebrengt. En dan, als ik dan in zo'n programma zit, ga je tellen hoeveel dagen het kost dat ik daadwerkelijk, voordat ik daadwerkelijk uit de uitkering ben. En dat rekensommetje kan je zeggen wat de gemeente Rotterdam bespaart. Nou, Deloitte meet dat. En die rapporteert dat naar alle stakeholders. En op basis daarvan betaalt de gemeente Rotterdam de investeerders terug.
Oké, en die betalen dan Start Foundation, ABN AMRO, betalen ze weer terug. Met hopelijk iets meer.
Ja, deze is afgerond. Duurde twee jaar duurde het programma. Meten iets langer. En dat heeft het maximale rendement van 12% per jaar. Dus redelijk fors.
Zeker,
opgeleverd voor de investeerders.
Wat grappig. Ja.
Ik denk dat ook nog
is toch beter dan investeren in de tabaksindustrie of in olie of zo, toch? Dit klinkt veel leuker.
Ja.
Maar veel nuttiger ook. En 12% rendement. Bloody
Nou ook wel wat.
Waar kan ik mee inschrijven?
Ja. Het is ook wel wat risicovoller. Ze hebben ook wel een paar programma's hebben het niet gehaald. En dan ben je al je geld kwijt.
Ja.
Maar ik zou iedereen adviseren om hierin te investeren en niet in tabak en olie.
Ja. Mooi. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, ik voel wel een hoop vragen en haken en ogen aankomen. Dit is, wat jij zei al, het is eigenlijk redelijk open en shut. Hè? Je telt het aantal dagen dat ze in de bijstand zitten enzovoort. Maar eigenlijk, Cardi, jij met je impactbril op, jij denkt natuurlijk, ja, dit is maar één mini-aspectje. Want wat bedoelt het voor de gezondheid van die jongeren? Voor de kans op in de criminaliteit komen? Voor de rest van hun leven? Jeetje zeg.
Hè? Ja,
het wel of niet aan de bak komen en blijven.
Ja, er zijn heel veel andere effecten natuurlijk die ook belangrijk zijn. En die zeker ook spelen als jongeren of iedereen eigenlijk. Vraag je vanaf, helpt het deze mensen echt zoveel als wij niet denken?
Ja.
Dus ten eerste wil je natuurlijk op termijn kijken, oké, zijn deze jongeren, die vinden een baan. Hebben ze na een jaar nog die baan? Hebben ze na 2 jaar nog een baan? Maar ook, zijn ze tevreden met die baan? Kunnen ze zich wel de kant op ontwikkelen dat ze willen? Of zijn ze snel ergens weggezet in een carrière die ze eigenlijk niet zo zien zitten? Hoe gaat het inderdaad met hun gezondheid? En dit is een uitdaging ook van SIPS. Hoe verzamel je deze informatie over mensen? Het is niet makkelijk om toegang te krijgen tot deze gegevens. Mensen moeten daar bewust toestemming voor geven en aan meewerken om ze ook over langere tijd te volgen. En daar moet de opzet van het onderzoek dus eigenlijk ook vanaf het begin af aan heel goed in zijn. Dat bekeken is welke effecten van belang zijn. En ik heb nog een ander voorbeeld gehoord 2 weken geleden van iemand uit Engeland. Die mij een verhaal vertelde over een SIP die hij had onderzocht. Die
een
hij had
SIP
opgezet.
Is een social impact
social
bond.
Impact bond.
Ja, nee,
ja, sorry.
Nee,
ik zit al
niks.
Helemaal in de lingo. hij gaf aan dat hij een SIP ging doen voor jongeren die met hun gezin, of die bijna uit huis geplaatst zouden worden door jeugdzorg. Uh-huh. En ze hebben een interventie gedaan om deze kinderen langer thuis te laten wonen. Of eigenlijk niet uit huis geplaatst te laten worden. Nou, SIP voor opgezet. En in zijn onderzoek van tevoren al kwam heel duidelijk naar voren dat schoolprestaties een heel duidelijke indicator zijn hoe het met die kinderen zelf gaat. En dat als zij dat niet als resultaat zouden meenemen, waarschijnlijk deze kinderen slechter af zouden zijn. En dat bleek dus ook uit eerdere onderzoeken. Kinderen die net niet uit huis geplaatst worden, zijn vaak slechter af dan kinderen die best wel vergelijkbaar waren, maar net wel uit huis geplaatst moesten worden. Terwijl als ze ook de onderwijsprestaties meenemen, kregen ze eigenlijk een veel vollediger beeld van hoe het met deze kinderen ging. Dus het kiezen van de resultaten kan heel veel uitmaken voor de uiteindelijke effecten. Want doordat zij ook op school resultaten stuurden, wordt er eigenlijk een bredere aanpak van de uitvoerder gevraagd dan alleen maar zorgen dat kinderen niet naar jeugdzorg gaan.
Ja, we praten zo verder met Carly Relou van het Impact Center Erasmus en Ruben Koekoek van Social Finance NL. En dan ben ik wel heel erg benieuwd, ja, waar, als je dit wil, waar begin je überhaupt? Hoe bepaal je welke resultaten het zijn? Hoe meet je het? Nou ja, ik heb nog 1000 vragen. En jij vast en zeker ook. Nou, dat hoor je straks.
Nieuw Business Radio. Let's talk business.
Carly Relou en Ruben Koekoek in de studio praten over social impact bonds. Of eigenlijk praten we over een andere manier van sociale impact financieren. Mag je dat zo zeggen?
Ja, vaak resultaatfinanciering wordt het genoemd.
Ja, maar je kan natuurlijk ook op een hele vervelende manier resultaten financieren.
Dat is
hè?
Waar.
Je zou het leger ook kunnen financieren. Nou ja, ik ga heel nare gedachten krijgen. Dat is allemaal niet leuk. We hebben het net over de Social Impact Bonds gehad. Hè? Die in de hele duurzaamheidswereld zijn die een tijdje in zwang geweest. Hoe is het er nu mee? Zijn ze doorgebroken? Zijn alle gemeentes, overheden enorm veel social impact bonds aan het afsluiten of niet?
Ja, doorgebroken denk ik zeker niet. Het was inderdaad eerst een hype. Elke gemeente belde van, hey, ik wil een social impact bond. Als je nu naar de markt kijkt, dan zijn er 15 social impact bonds de afgelopen 5 jaar gesloten. Zo'n 7 gemeentes hebben ermee geëxperimenteerd. En daarnaast 2 ministeries, Justitie en Defensie en een verzuimverzekeraar. Wat we eigenlijk merken is dat de hype is wel over. Dus eerst wilden heel veel partijen de eerste in Nederland, de eerste landelijke, de eerste verzekeraar, de eerste op het gebied van gezondheidszorg. Maar nu zien we wel, en daar zijn we heel, heel positief over, is dat er nagedacht wordt van waarom willen we het eigenlijk? En wat is nou eigenlijk het doel wat we willen inzetten? Dus het wordt veel meer als middel gezien om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen dan een doel op zich. En daar zijn we heel, heel blij mee. Want wat enorm veel overheden willen is 1. Resultaatgerichter werken. Dus duidelijker doelen afspreken, duidelijker meten en daar afspraken met elkaar over maken. En 2. We zien ook dat er heel veel interesse is om publiek-privaat oplossingen te zoeken. Dus men wil graag het bedrijfsleven erbij betrekken, investeerders erbij betrekken. En gelooft erin dat als je meerdere mensen aan tafel hebt met meerdere inzichten, dat de oplossing ten goede komt. En dan kan je dat met een social impact bond doen. Maar ja, dat is de vraag hoe je iets financiert. En je wil eerst kijken van wat is nou precies het probleem? En welke coalitie heb ik nodig om dat op te lossen? En daarna ga je pas het erover hebben hoe je dat dan financiert.
Ja, dus het middel werd een beetje het doel.
Absoluut, ja.
En het is eigenlijk goed dat dat niet heel hard door is gezet, want dan was het waarschijnlijk misgegaan.
Ja, eens.
Ja, Carly, maar dat betekent dus eigenlijk, hè, wat ik Ruben hoor zeggen, is dat wat het vooral heeft gedaan, is dat mensen nu goed nadenken over, ja, waarom doen we eigenlijk wat we doen en wat willen we ermee bereiken? Dat klinkt als impact, om maar even.
Ja, daarom ben ik ook juist zo enthousiast over social impact bonds of het hele idee van resultaatgericht inkopen, omdat het in organisaties veel meer de nadruk legt op wat willen we nou inderdaad bereiken met elkaar. En ze veel meer dwingt om ook na te denken over hoe meten we dat en wat weten we eigenlijk over de groepen mensen voor wie we dit doen. En dat gemeenten er misschien ook achter komen dat ze niet altijd genoeg data beschikbaar hebben over wie er bijvoorbeeld in hun uitkeringsbestanden zitten. En als je dat beter weet, als je kan zeggen, oké, we hebben deze doelgroep. Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking die tot 5 jaar in de bijstand zitten. Verzin voor deze groep mensen iets.
En als ik nou even een beetje ga dromen, hè? Ik ga even wild, hè, als jullie met me meegaan. Mm-hmm. Er zijn allemaal dingen waarvan we weten dat ze eigenlijk hele interessante neveneffecten hebben. We weten bijvoorbeeld dat mensen die werken, die zijn gezonder dan mensen die niet werken. En als ze gaan werken, worden ze weer gezonder. Dus werk is gezond. Ja. Hè? En los van alle stress. Er zitten natuurlijk ook dingen aan die weer zorgen dat je minder gezond wordt. Maar in principe is werk gezonder. Er is veel onderzoek naar gedaan. Zou je nou kunnen zeggen dat je als overheid een soort van afspraak maakt? Bijvoorbeeld met werkgevers. Dat je zegt, nou weet je, het feit dat jullie mensen werk geven, is ons iets waard. En zo heb je natuurlijk allerlei andere effecten die jullie ongetwijfeld nu door je hoofd hebben zwiepen, waar er een enorm sociaal-maatschappelijk effect is, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, hè, we gaan dat gewoon in de belastingen versleutelen, zodat je meer van het gedrag krijgt en meer van de dingen krijgt die positieve effecten hebben en minder die negatieve effecten hebben.
Zo zou je er naar kunnen kijken. Ik denk dat er wel een groot risico is dat organisaties, sociale organisaties of gewoon bedrijven die nu al allerlei goede dingen doen, opeens denken, oh, daar kan ik dus ook wat geld voor krijgen, want ik lever nog iets extra's op. Waardoor ze iedere positieve externaliteit eigenlijk die ze opleveren gaan zien als een maatschappelijke impact waar iemand ze voor zou moeten betalen, omdat ze een kost voorkomen. Terwijl ik denk dat de kracht van op resultaat inkopen meer zit in preventie bijvoorbeeld veel betaalbaarder maken. Omdat je het in de toekomst een besparing verwacht, waardoor je nu geld kan uitgeven. Ja. In plaats van dat je betaalt voor dingen die sowieso al gebeuren.
Maar geven ze een preventie vind ik wel een mooie. Hè? Want vaak is het zo dat heel veel van de dingen die in de gezondheidszorg bijvoorbeeld, die zijn ingericht op, oké, er gaat iets mis. we willen niet dat er iets mis is. Dus iets wat kapot is, gaan we maken. Maar voorkomen dat iets kapot gaat, dat iemand ziek wordt of dat iemand ongezond wordt, dat is veel lastiger. Daar doen we dan weer campagnes voor en zo. En die leveren meestal niet heel veel op. Dus hoe zou dat eruit kunnen zien? Laten we eens even samen denken. We doen even een voorbeeld. Ruben heeft een voorbeeld. Ik zie het al aan hem.
Ja. waar vooral veiligheid en Helm Vilans al jaren mee bezig zijn, is een voorbeeld. Dat heet valpreventie. Dus je kan met data redelijk goed uitzoeken wat nou kwetsbare groepen zijn die kunnen vallen en dat ook serieuze gevolgen heeft. En die groepen die kan je via bijvoorbeeld de huisarts bereiken en een programma aanbieden om te zorgen dat ze minder vallen. En als ze vallen, dat dan minder grote gevolgen heeft. Dus je moet zorgen dat je de juiste bril hebt, dat er in je huis aanpassingen zijn, maar ook dat je de juiste medicijnen slikt en dat je leert op een goede manier te vallen als het dan toch gebeurt. Kan je ook redelijk volgen met de DBC, of maar de data die bij zorgverzekeraars en ziekenhuis bekend is, of dat dan ook leidt tot minder eerste hulpopnames, minder heupoperaties. En dat scheelt natuurlijk geld bij 1, de zorgverzekeraar. Ja. 2, het WMO-loket, dus de gemeente. En 3, de wet langdurige zorg. Dus mensen kunnen dan langer thuis wonen en worden minder vaak opgenomen. Dus die business case, die is wel wat rekenwerk, maar die is redelijk makkelijk te maken en die komt heel goed uit. Maar dan begint het pas. Dus dan ga je op bezoek bij zorgverzekeraars en laat je de business case zien. En die zeggen dan, ja, dat klopt. Maar als ik minder heupoperaties heb en ziekenhuizen die zorgen toch wel voor hun omzet, dan krijg ik meer staaroperaties. Of dan zorgen ze wel op een andere manier dat ze aan hun kostenplafond komen. En ook als je dat weer legt van ja, maar ook die ziekenhuizen willen minder zorg leveren. Zeggen ja, maar ook als een oudere niet valt, diegene behaalt toch een bepaalde leeftijd. En het laatste jaar voordat iemand sterft is het duurste jaar. Dus dat laatste jaar dat komt er echt wel aan en je stelt het alleen uit. En dus daarmee wil ik zeggen, het is redelijk in kaart te brengen waar een euro preventie terecht komt. Maar doordat we best wel een ingewikkeld en soms ook wel raar en pervers systeem hebben, is het toch best wel moeilijk om dan een deal te bouwen dat die euro ook daadwerkelijk terugkomt in zo'n constructie. Dus daarom duurt het lang vaak om dat soort coalities te bouwen. En zetten we het ook vaak in gewoon als breekijzer om te laten zien van hey, zo kan het ook. En er moet wat veranderen en we moeten meer investeren in bijvoorbeeld preventie en innovatie.
En helpt het dan dat zeg maar, zoveel taken naar de gemeente zijn gegaan? Dat het toch daardoor lokaler wordt, gemeente meer dingen in handen heeft, waardoor die ook kan zeggen, ja weet je, als ik links wat doe in bijvoorbeeld het maatschappelijk of het welzijnsdomein, dan weet ik dat het wat oplevert in het gezondheidsdomein. Want dat is natuurlijk vaak het probleem. We weten best wel dat bijvoorbeeld werk leidt tot gezondere mensen, maar ja, dat zijn twee verschillende ministeries.
Ja, klopt. Maar vooral voor kleinere gemeenten is het heel moeilijk om dit soort constructies te maken. Dat voorbeeld over werk, dat iemand bij een buurgemeente gaat wonen en daar aan de slag gaat en dat het dan niet meer, dat het dan al van jouw begroting af is.
Ja.
Dus ik geloof wel dat decentralisatie dan kan werken. Dat kan alleen als je centraal expertise kan delen van hoe je dit soort instrumenten goed kan inzetten en hoe je goed kan onderhandelen met de markt. Inderdaad, de verantwoordelijkheid is decentraal, maar centraal wil je wel een bepaalde, ik wil niet zeggen regie, maar in ieder geval een bepaalde hulp om allerlei gemeentes te helpen om dit instrument goed in te zetten.
Ja. Dus enerzijds zien we heel veel kansen.
Ja.
Maar ik hoor jullie ook zeggen, ja, het is allemaal niet zo makkelijk. Toch?
Het is spannend.
Ja.
En er kan nog veel ontwikkeld worden ook.
Ja. Nou, straks het laatste blokje wil ik het daar juist heel met jullie over hebben. Om te kijken van, nou weet je, waar zou je nou al een start kunnen maken?
Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Carly Relou van het Impact Center Erasmus en Ruben Koekoek van socialfinance.nl zijn in de studio. We praten over andere manieren van financieren van sociale vraagstukken. Dus in plaats van dat je zegt, nou, we willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid. En dat je gewoon projecten subsidieert of financiert. Ga je het resultaat financieren? En dat kan bijvoorbeeld via Social Impact Bonds. We hebben eigenlijk geconcludeerd, en dan moeten jullie me maar corrigeren als jullie het niet met me eens zijn, maar dat er heel veel potentie is, dat heel interessant is, maar dat er nog wel allerlei haken en ogen zijn en dat het nog niet echt gaat vliegen. Dus ik wilde eigenlijk het laatste blokje met jullie besteden aan de vraag, wat is er nodig om te zorgen dat dit beter gaat, een vlucht gaat nemen en zijn potentieel tot wasdom komt? Nou, dus kom maar op. Wat is er nodig?
Ja, ik denk de eerste inzicht dat nodig is, of tenminste, er is best veel negatieve media-aandacht geweest ook voor SIPs, waardoor mensen ook een beetje zijn teruggeschrokken van, oh ja, het is misschien ook wel ingewikkeld en misschien brengen we wel de markt te veel in de overheidsdomeinen. Dus ik denk dat één onderdeel is verder onderzoeken wat, en dat zeg ik als onderzoeker natuurlijk.
Je kunt Carly bellen.
Wat de unieke kracht van het inkopen op deze manier is. Dus in welke situaties voegt het nou wel iets toe? En in wat voor soort vraagstukken of in dat soort oplossingen minder? En hoe kunnen we daar gebruik van maken? Dus hoe kunnen we meer met het instrument spelen of met deze manier van financieren om goede resultaten te bereiken? En een leuk voorbeeld daarvan is de businessclub waar Ruben eerder over vertelde. Die is eerst als een SIP gefinancierd, maar daarna met een resultaatcontract van gemeente Rotterdam. Dus dat betekent dat de uitvoerder... SIP betekent dat de uitvoerder van tevoren al wordt betaald.
Door
dus de businessclub werd betaald door de investeerder. Ja, ja, ABN AMRO en Start Foundation. En die hebben hun geld teruggekregen. Maar met een resultatencontract zegt de uitvoerder, nou, ik heb er echt vertrouwen in dat het lukt. Dus ik ga mezelf financieren. En dan krijg ik achteraf terugbetaald. Wat natuurlijk ook super spannend is voor zo'n uitvoerder.
Nou, ja, want, maar zij hebben dat gedaan.
Ja, dat zijn
en
ze aan
het
doen.
Weet jullie hoe het afgelopen is?
Ze zijn er nu nog mee bezig. Ik weet niet het fijn ervan. Ik weet wel dat er heel erg een spanningsveld is met hoe lang kan zo'n sociaal ondernemer wachten tot hij terugbetaald krijgt. Want die heeft geen niet het driejarige geduld van een investeerder.
Ja. Ja, de ondernemers die heel veel geld op de bankrekening hebben staan, die zijn al succesvol.
Ja.
Meestal.
Klopt, ja. En dat is zeker als je duurzame resultaten wil meten, dus dan moet je best wel lang wachten op je geld. Mm-hmm. Dan kan dat lastig zijn, maar je kan ook een tussenvorm bedenken waar je een deel vooraf krijgt en een deel achteraf als de resultaten inderdaad positief zijn.
Ja. Wat is dan het voordeel van zo'n resultatencontract?
Het is simpeler, denk ik.
Gewoon een partij minder. Dus minder afspraken.
Ja, en de gemeente heeft denk ik minder risico om veel te betalen. Als al bewezen is dat een aanpak werkt, waarom zou je dan de hele tijd veel aan een investeerder terug blijven betalen natuurlijk.
Okay. Ja,
anders,
ja.
Nou, wie weet zou het gebeuren dat je een slimme investeerder hebt die allemaal geheime interventies heeft. Die eindeloos tegen hoge rendementen aan gemeentes blijft verkopen. Mm. Dat is natuurlijk ook niet wat...
Maar zou je daarmee zeggen, een social impact bond is vooral interessant als je iets nieuws, experimenteels gaat doen, waarvan eigenlijk een overheidsorganisatie of een maatschappelijke organisatie zegt, ja, wij kunnen dat risico gewoon niet lopen.
Ja, dat zou je wel hopen dat het zo gaat. En ook dat juist omdat je betaalt voor resultaten, hoef je niet in een contract de aanpak te definiëren die wordt gebruikt. Dus dat kan in het proces meer kansen bieden. Dat als je na een jaar merkt, na een half jaar, dat je aanpak toch niet helemaal werkt zoals je had gehoopt. En omdat je speciaal voor dit resultatencontract de resultaten heel goed aan het monitoren bent, je makkelijker bij kan sturen.
Ja.
In theorie.
En helemaal mee eens. Een kanttekening die ik daarbij wel wil maken is dus, het heeft alleen zin als je risico hebt. Anders hoef je het niet te verschuiven.
Dat is wel een goede.
Maar investeerders, die willen ook een bepaald comfort. Dus die willen ook niet naar het casino. Die willen een bepaalde track record. Dus die willen wel zien van, deze ondernemer heeft iets in het verleden laten zien. Dus het is aannemelijk dat hij een bepaald resultaat kan neerzetten. Dus je moet wel een business case maken waar je kan aantonen van, hey, daar is een gereden kans dat je inderdaad die resultaten boekt. En dus het geld, dat de investeerders hun geld terugkrijgen.
Ja, nou, bij het voorbeeld van de Social Impact Bond in Rotterdam, daar zat natuurlijk Start Foundation bij. Hè? Die vroeger gaven die subsidies. Hè? Dus dan gaven ze geld en dan was het geld weg.
Ja.
Dus voor hun is het ook wel weer interessant. Want nu geven ze geld en krijgen ze het geld terug als het succesvol is.
Ja.
Dus ze lopen wel risico, maar dat deden ze vroeger ook.
Ja, dat is super interessant. De Start Foundation, maar ook heel veel andere vermogensfondsen, die hebben eigenlijk twee potten met geld. Eén is een hele grote pot, dat is hun vermogen. Volgens mij Ja, dat is openbare informatie. Volgens mij heeft de Star Foundation rond 150 miljoen euro. Dus die normaal gesproken wordt dat geld belegd. En met de vruchten daarvan doe je leuke, goede dingen voor de maatschappij. Dus het is super interessant. Volgens mij is er zo'n 7 miljard aan vermogen die bij dit soort fondsen zit in Nederland. Het is super interessant als je die pot met geld aan kan boren om...
In plaats van het rendement.
Rendement en goede, dus sociaal en financieel rendement kan realiseren. Ja. Want die pot is veel groter dan die pot van zeg maar, de vruchten van dat vermogen waar je goede dingen mee doet. En daar, maar we merken wel, vermogensfondsen zitten daar wel mee te stoeien. Die social impactbond, moet ik die nou aan de geefkant gewoon wegzetten en misschien komt het terug? Of zie ik dit echt als een volwassen investeringspropositie? Dus dat is wel stoeien voor die fondsen.
Ja. Aan de resultatenkant, hè, Carly, want daar hebben we het ook al over gehad. Mm-hmm. Je kunt dit alleen maar doen als je weet wat je wil bereiken. En als je dat ook op een goede, sluitende manier daar de data over hebt. Want als zo'n investeerder die zal ook zeggen, en zeker een club als ABN AMRO, die zegt ja, allemaal leuk en aardig, maar hoe betrouwbaar is dat allemaal? Want anders dan gaan we ons geld er niet in stoppen. Is dat dan ook nog een drempel? Want je moet het maar toevallig hebben allemaal.
Die data?
Ja.
Nou ja, dat is juist een van de mooie dingen die Social Impact Bonds met zich meenemen. Is dat zal heel erg op data gericht zijn. En natuurlijk wil je dat... waarschijnlijk heeft de gemeente als opdrachtgever best wel zijn data op orde en weet zoveel over de doelgroep. Maar tijdens het project moet je inderdaad heel nauwkeurig gaan bijhouden welke resultaten je bereikt. En ook eigenlijk al afspreken op welk moment je uit wil betalen. Dus wanneer een resultaat bewezen is, zeg maar. Dus waarschijnlijk wil je vanaf het begin ook al uitbetalingen hebben. Dus misschien dat je na de eerste 6 maanden of na het eerste jaar al zegt, oké, hier zien we de eerste resultaten. En we hebben afgesproken dat, zeg je doet een project met dakloze jongeren als die na 6 maanden... als ze een woning hebben toegewezen, kregen daar nog steeds zitten. Dat is ons 1000 euro waard, bijvoorbeeld.
Ja. Ruben, wat is er nou nodig voor de volgende stap om in het volwassen worden en het adapteren van deze nieuwe manier van denken?
Ja, we hadden het al even over die steden, hè, die allemaal zelf het wiel opnieuw uitvinden. Dus ik denk dat vooral overheden geholpen moeten worden die hiermee aan de slag willen gaan. Door veel transparanter te zijn. Dus al die deals die worden gesloten, die moeten gewoon open source zijn. En daar moeten andere partijen gebruik van kunnen maken. En dat is een eis die overheden moeten stellen, denk ik, voordat ze met investeerders aan de slag gaan.
Okay.
Twee, we willen een resultatenfonds. Dus nu is het heel moeilijk om op de begroting geld opzij te zetten en pas uit te betalen voor resultaat. Want overheden werken gewoon per een jaar ziek die en dat geld moet weg. Dus wat je eigenlijk wil, is centraal een groot fonds. Wat gewoon rustig ergens staat, totdat er een resultaat wordt gerealiseerd. En idealiter heb je centraal een fonds en kunnen steden meedoen met hun fonds, met dat fonds, zodat ze daar geld uit kunnen halen, maar ook expertise. Want rond zo'n fonds kan je natuurlijk enorm veel expertise verzamelen. En de laatste waarmee we willen helpen is... of misschien wil jij dat... We werken samen aan een leergang.
Carly, zit je aan te kijken maar, van... Oh.
Ja, ik dacht, hier moet een heel diep derde punt komen, maar dat had ik wel geweten. wij zijn nog op dit moment bezig met een leergang ontwikkelen voor ambtenaren die geïnteresseerd zijn om meer te werken met betalen voor resultaten. Het hoeft niet per se social impact bonds te zijn, maar met deze type aanpakken. Om te zorgen dat zij genoeg kennis hebben, een eigen case kunnen ontwikkelen, dus dat zouden aanpakken. Omdat er is nog niet zoveel ervaring beschikbaar. Er zijn gewoon nog niet veel mensen die hiermee gewerkt hebben. Mm-hmm. En wij willen ze graag op een goede manier geïnformeerd.
Maar dat is dus nog in ontwikkeling. Mensen kunnen zich nog niet inschrijven.
Nee.
Zodra mensen kunnen ze inschrijven, komen we absoluut bij je terug om dat te melden.
Heel goed. All right. Dat moet dus even een bordje geregeld worden. Bij de welke minister zou dat moeten regelen? Want het is natuurlijk allemaal weer
overschrijdend. Ja. Dus internationaal gebeurt dit al. En in de US en de UK onder andere. En daar heb je een heel sterk centraal... Je hebt de White House die dat heeft gedaan... CIPRA heet het fonds. En in de UK is de Cabinet Office ook heel actief. Nou, wij hebben niet echt een algemene zaken.
Ja, die hebben we.
Ja, oké, maar daar werken een paar ondersteuners van de premier. Maar het is niet echt een departement met een groot budget en verantwoordelijkheid. Nee. Ik zeg niet dat de premier geen verantwoordelijkheid heeft, maar weinig ondersteuning. Idealiter de minister van Financiën. Ja. En die heeft al een aantal Nou, bijvoorbeeld onder je hebt een afdeling publiek-private samenwerking of inzicht in kwaliteit waarin dat heel goed zou passen. Maar zo niet, dan hopen we dat een zaakdepartement die hier veel, op wiens terrein hier veel gebeurt, dat oppakt. Je kan bijvoorbeeld denken aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ja, ja. En al is er maar iemand die begint, dan haakt misschien de rest wel aan.
Ja, ja, we hebben een beginnetje gemaakt met de provincie Brabant. Die heeft een resultaatfonds van 1 miljoen euro opgezet. Dus dat is een mooie primeur. En met die, wat we daaruit hebben geleerd, hopen we dat het ook landelijk zal starten.
Ja, mocht een van de ministers toevallig luisteren, dan kunnen ze jou bellen.
Let me know.
Ja, dan bel Ruben. All right. Ik wil jullie bijzonder bedanken dat jullie hier waren om te praten over dit mooie onderwerp. Ook wel mooi dat het niet eens een keer weer, want vaak zijn het toch een van die joegij verhalen die je hoort. Ik vond dat we het mooi als een toonaarde hebben kunnen laten zien. Dus dankjewel Ruben Koekoek en Carly Relou. Wil je deze aflevering en alle andere afleveringen terugluisteren, dan kan dat natuurlijk via de website impact.radio. Wij zijn er redelijk snel weer, want volgende week is het springtij op Terschelling. Dat is een soort jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst van allemaal duurzaamheidsmensen en bestuurders en noem maar op. En die gaan dan met z'n allen naar Terschelling om daar in hun spijkerbroek, tenminste, ik heb het ook maar van horen zeggen, in een spijkerbroek en een t-shirt, als het lekker weer is, rond te fietsen, met elkaar te praten en geïnspireerd te raken over hoe we de wereld gaan redden. En het leuke daarvan is dat wij daar 3 dagen aanwezig zijn om daar podcast te maken. En sterker nog, op de vrijdag de 27e maken we van 11 tot 4 live radio vanaf Terschelling. En gaan we praten met allerlei leiders over hoe zij nou die transitie aanpakken. Hoe doen ze dat nou? Hoe blijven ze staande? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat alles hoor je volgende week. Natuurlijk weer hier bij New Business Radio. En mocht je nou niet kunnen wachten, ga dan even naar impact.radio om alle andere afleveringen te luisteren. Ik vond het leuk dat je luisterde.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.